Fijn om bij jullie te zijn op deze zonovergoten dag. En het was heel bemoedigend om te zien dat jullie echt vanuit jullie hart de Heere loven en prijzen. Ik denk dat het ondertussen al 2 jaartjes geleden is dat ik hier voor de laatste keer was, denk ik. Met ons gaat het goed als gezin. We kijken uit naar de vakantie, we zijn allebei leerkrachten. En in onze gemeente in Kortesem, daar gaat het goed. Heel druk, maar dat zal hier waarschijnlijk ook zijn. Maar we zijn blij en het gaat goed eigenlijk met ons. En ik wil het deze morgen met jullie hebben over het leven en het sterven van een man. Een man die in tegenstelling met mezelf een enorme dikke haarbos had. Het was niet alleen heel dik, het was ook nog eens ontzettend lang. En hij had ook een heel groot, indrukwekkend, charismatisch voorkomen. Heeft iemand al een idee over wie ik het ga hebben?
Samson.
Over?
Samson.
Nee, niet Samson. Dat zou altijd gekund. Die is het niet. Het is Absalom.
Absalom,
ja. Als ik Mozes zeg, dan denkt u misschien aan de 10 geboden of aan de plagen van Egypte. Als ik Elia zeg, dan denkt u misschien aan dat vuur uit de hemel, hè, wat God liet komen. Maar als ik Absalom zeg, wat is dan het eerste tafereel dat er bij jullie voor jullie geest komt?
Broedermoord.
Ja, dat is heel goed.
Opstandig.
Ja, wat was het met die haarbos? In de takken, hè? Ja. Ja, je kent het vooral blijkbaar heel goed al, hè? Maar hij bleef dus inderdaad met zijn haren in de takken hangen eigenlijk. Wat een tragisch einde. En zijn leven had zoveel mooier en beter kunnen verlopen in dienst van God. We gaan lezen 2 Samuel hoofdstuk 15. In de nieuwe Bijbelvertaling. Samuel 15 van 1 tot 14. Dus 2 Samuel 15 van 1 tot 14. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? Vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde, uit dat en dat stamgebied van Israël, dan zei Absalom, hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde, waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breidde Absalom zijn armen uit en omhelsde hem. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning, en op die manier palmde hij het volk van Israël in. Toen er 4 jaar verstreken waren, zei Absalom tegen de koning, ik vraag u toestemming om naar Hebron te gaan en de gelofte in te lossen die ik de Heer heb gedaan. Ik heb tijdens mijn verblijf te Gesur in Aram namelijk aan de Heer beloofd dat ik hem eer zou bewijzen wanneer hij ervoor zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde. De koning, dat was David, die antwoordde, ga gerust. Absalom ging op weg naar Hebron. Eerst stuurde hij echter handlangers naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap, zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken. Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. 200 genodigden uit Jeruzalem vergezelden Absalom op weg naar Hebron. Ze gingen niets vermoedend en volkomen te goeder trouw met hem mee. Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij voor het offermaal overkomen uit diens woonplaats Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. Nog 3 versen. Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn hovelingen, kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Snel, we moeten hem voorblijven. Want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan. Zoals u wil, meneer de koning, meneer, mijn heer en koning, antwoordden de hovelingen. Wij staan tot uw beschikking. Tot daar. Nu, wie was die Absalom? Absalom was eigenlijk een prins. Hij was de zoon van de grote koning David. En ik wil eigenlijk met de preek beginnen met het verhaal dat hier eigenlijk aan vooraf gaat. U hoeft het niet te lezen, ik zal het kort vertellen. We hebben dus Absalom, maar David had veel zonen, hij had ook veel vrouwen. En de oudste zoon die heette Amnon. En Amnon die werd verliefd op zijn halfzus Tamar. En Tamar was een, hoe zeg je dat, een volle zuster van Absalom. Waar kunt u nog volgen? Nu, om een heel lang verhaal kort te maken, het is geen mooi en geen fraai verhaal. Absalom die verkracht zijn eigen halfzus. Ja. En als zijn lust dan bevredigd is, dan wil hij niks meer met haar te maken hebben. Dan laat hij haar gewoon volkomen links liggen. Hij is zelfs lastig en kwaad op haar. En u kunt zich wel voorstellen, dat meisje of die jonge vrouw, die is radeloos. En die zoekt haar toevlucht bij haar volle broer Absalom om troost en bescherming te krijgen. En is dat niet iets, broeders en zusters, wat we heel vaak in de wereld horen of tegenkomen? Dat de zwakkere partij, in dit verhaal is het dan een jonge vrouw, dat die eigenlijk voor de rest van haar leven beschadigd is, en dat de schuldige partij vrijuit gaat en zich gedraagt alsof er niks gebeurd is. En als we de psalmen lezen, dan zie je dat staat vol met uitroepen naar de Heere: Heere, help me alstublieft, geef me hulp tegen mijn talrijke vijanden. En wat doet de rechtvaardige koning David? Want in hoofdstuk 8, vers 15 van 2 Samuel, dat wordt van David gezegd, en het is nogal wat als dat van jou gezegd wordt, dat hij recht en rechtvaardigheid handhaafde in zijn rijk. Hij was de beste koning die Israël ooit gehad heeft. Maar David doet helemaal niets. Hij onderneemt helemaal niets. Nu, hoe kan dat? Natuurlijk had hij moeten optreden tegen zijn zoon, tegen zijn eerstgeboren zoon. Dit was een misdaad, daar moest iets tegenover staan. En ik heb me zitten afvragen, wat kan er toch aan de hand geweest zijn dat hij hier zo de mist ingaat? Heeft hij misschien in de opvoeding van alles toegelaten? Mochten die kinderen van hem alles doen? En waren ze enorm verwend? Had hij geen gezag over hen? We weten het niet. Wat we wel weten is dat het voor ons, ik heb gezien dat er toch al jonge ouders zijn hier, dat het belangrijk is dat wij onze kinderen goed opvoeden. En opvoeden, dat houdt natuurlijk ook in dat we onze kinderen soms moeten terechtwijzen als ze dingen doen die niet door de beugel kunnen. En dat is niet altijd makkelijk. Ik heb zelf twee jonge kinderen, 7 en 8 jaar. En Wendy en ik zeiden pas nog tegen elkaar, amai, dit is precies tot nu toe wel de moeilijkste periode. Ja, als ze zo een beetje beginnen, ja, wacht maar, zei, ja, ik weet het. Maar tot nu toe, hè. Maar we moeten hen soms wel straffen. Want als we dat niet doen, ja, dan krijg je later zo'n puber van 16. En je wordt rust, jongen, wat kom jij hier doen? Hè? Dat willen we natuurlijk niet. Maar laten wij ook als ouders, laten wij ook aan onze kinderen een levend geloof zien. Dat ze zien dat wij niet alleen allerlei regeltjes aan hen opleggen of aan onszelf, hè, en elke zondag naar de kerk gaan, maar dat we ook een echte relatie hebben met God. En dat ze dat ook kunnen zien en proeven. En een tijdje geleden vroeg ik aan mijn kinderen, ik kreeg het op mijn hart, wij lezen elke avond met hen voor uit de Bijbel en dan bidden we. En ik kreeg het op mijn hart om eens aan hen te vragen, jongens, jullie mogen eens aan de Heer vragen wat je wil. Vraag eens een vraag aan hem en ga dan eens opletten of je misschien een antwoord krijgt de komende tijd. Ja, hoe kunnen we dan een antwoord krijgen? Ik zeg, dat kan door van alles zijn. Misschien zegt iemand iets tegen jou, hè, en dan herken je ineens, hé, dat is precies de Heer die daardoor spreekt. Of misschien lees je iets of hoor je iets. Dat kan van alles zijn, oké. Okay. En onze oudste Senne die vroeg aan de Heer, Heren, waarom vindt u mij zo belangrijk? Dat was zijn vraag. Oké, okay. Ik vond dat een goede vraag. En een uur later komt hij enthousiast de trap naar beneden afrennen, dat hij een antwoord al gekregen had. Ik zeg, amai, dat gaat sneller als bij mij, dacht ik. Hij had namelijk gelezen in zijn Bijbels dagboek, waar dat hij regelmatig in leest, had hij gelezen dat God zegt dat wij zijn kostbare bezit zijn en dat wij dochters, zonen en dochters van God zijn. En wel, en daarom ben ik dus belangrijk voor God. En dat was eigenlijk een heel mooi moment dat we dan eigenlijk merkten dat, hoe jong ze ook zijn, dat voor hen ook al die relatie met God mogelijk is. Ja? En dat ze dat zelf ook mogen ontdekken. Goed. David wordt wel verschrikkelijk boos op Amnon als hij hoort wat er gebeurd is, maar hij onderneemt geen actie. Sommigen denken dat hij heel erg van zijn eerstgeborene hield, hè, en dat hij hem niet wilde straffen. Nu, misschien is er nog een andere factor die meespeelde. De meesten van jullie weten dat David op ethisch vlak ook serieus de fout in was gegaan jaren daarvoor. Hè. Dat verhaal met Bathsheba, dat hij met een getrouwde vrouw naar bed gaat en dan haar man laat doden aan het oorlogsfront. En God had hem uiteraard vergeven, maar God had wel gezegd, het zwaard gaat niet uit je familie wijken. Met andere woorden, in je familie gaan er veel problemen komen. En ik kan me wel voorstellen dat dit, ik weet niet of het zo is, dat dat misschien een verlammende uitwerking op David heeft gehad. He, want stel je voor dat hij Amnon heel erg gestraft had, dan had hij kunnen zeggen, wat kom jij mee af, pa? He, wat heb jij allemaal uitgesproken vroeger in uw jonge jaren met Bathsheba en dergelijke? Ik heb wel eens gehoord dat kinderen nooit zo goed luisteren naar hun ouders, maar ze volgen wel vaak het voorbeeld van ouders. He, dat zie je heel vaak, he, als er bijvoorbeeld een alcoholieker is of zo, dat dan de kinderen daar ook moeite mee hebben. En in 1 Timotheus 4 vers 16, u moet dat niet opzoeken, daar worden wij eigenlijk daarop gewezen. Daar staat, zie toe, dat is voor ons allemaal, zie toe op uzelf en op de leer en volhard in deze dingen. Waarom? Want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Amai. Dat is nogal wat. Hè? Wat een mooie belofte is dat hier. Als wij de weg van de Heer gaan, als wij volharden in onze wandel met Hem, ondanks de strijd wat we gehoord hebben in de voordienst tussen geest en tussen het vlees, als we dat doen, dan gaat het niet zonder vruchten blijven. In ons gezin, bij onszelf in eerste instantie, in ons gezin, maar ook daarbuiten. Moeten we goed in het oog houden. Maar David die wacht en die onderneemt niks. En die Absalom, ja, Tamar had bij hem haar toevlucht genomen. Die kan niet wachten om in actie te komen. En hij is gefrustreerd. En over Absalom, daar worden heel veel slechte dingen gezegd. Maar hierin, als het goed is, moeten we het ook zeggen. Dat is een goede kant aan hem. Hij leeft intens mee met het verdriet van zijn zuster. Ik weet niet of jullie al eens een heel groot verdriet hebben gehad. Waarschijnlijk wel, of meerdere keren. Maar hoe fijn kan het zijn als er mensen zijn die met je meeleven? Hoe gaat het spreekwoord ook alweer? Van die gedeelde smart is
halve smart.
Een hele goede kant. Maar langzaamaan begint dat hart van Absalom zich te vervullen met aanstoot. Hij neemt aanstoot aan zijn vader, want hij vindt dat David niet rechtvaardig handelt en hij heeft daar gelijk in. En hij krijgt haat en bitterheid naar zijn halfbroer die zijn zus heeft verkracht. Je zou het verminderen. Hij is enorm teleurgesteld. En dat kan bij ons ook wel eens gebeuren, dat wij teleurgesteld raken in mensen. Of in onszelf, dat kan ook. Of in God. Dat kan zijn. Maar als wij ons dan gaan focussen alleen nog maar op de negatieve dingen, dan kan dat je leven gaan beheersen. En dan gaat het ook je denken beheersen. Dan kun je precies alleen nog maar daarmee bezig zijn. En wat je dan ziet, dat regelmatig gebeurt, dan willen mensen, die willen dan gaan ventileren. Hè, en ze gaan dan gelijkgezinden zoeken om daar af te kunnen gaan geven. En zo worden mensen al heel snel klagers. En dat is gevaarlijk, want zo kan er ook verdeeldheid ontstaan. Het is eigenlijk gewoon veel beter om in alles eerlijk te zijn tegen de persoon. En dat we ook niet hoogmoedig zijn, maar dat we beseffen, ja, aan mij is ook nog wel best veel werk. We zijn allemaal nog werken in uitvoering. En dat had Absalom beter ook gedaan. Hij had beter naar zijn vader David gegaan en gewoon eerlijk gezegd, koning of vader of hoe hij hem ook aansprak, u moet echt iets doen, dit is niet rechtvaardig. Hoe belangrijk is dat ook bij ons? In ons gezin bijvoorbeeld, open communicatie met elkaar, eerlijk zijn tegen elkaar, ook tussen man en vrouw is dat super belangrijk. Ik vroeg me af, zitten wij als gezinnen nog regelmatig allemaal samen? Ik was verbaasd om te horen, ik geloof dat Wendy mij onlangs vertelde, op school dat er zo weinig gezinnen zijn die nog samen ontbijten. Of samen eten vaak ook. Ja, natuurlijk, als jij vroeg moet vertrekken naar je werk, dan gaat dat niet, dat weet ik ook wel. Voelen wij ons veilig genoeg, als man, vrouw, kind, tiener, om onze diepste verlangens en gevoelens met elkaar te delen? Of weten wij eigenlijk heel weinig van elkaar? Praten wij ook wel eens een keer in ons gezin met elkaar over de dingen van de Heer? Of zijn we misschien meer met onze eigen zaken bezig, meer met onze eigen dingen. Want als mensen ophouden met elkaar te spreken, hoe moeilijk dat soms ook is, en hoe moeilijk dat soms ook gaat, dan raak je iets kwijt en dan worden breuken, die worden ravijnen. En als je hoofdstuk 13 erbij zou opslaan, hoeft niet vers 22, dan zie je dat Absalom eigenlijk tegen niemand iets zegt. Er staat, Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed. Dus helemaal geen enkel woord. Waarom niet? Want hij haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Nu, en dat zijn ingrediënten voor een grote tragedie. En die komt er ook aan. Hij noemt zelfs zijn eigen dochtertje Tamar. Zo diep zat het bij hem. En uiteindelijk, en we hadden het misschien al zien aankomen, is de maat vol voor Absalom. En hij geeft een dienstknecht de opdracht om zijn broer of zijn halfbroer Amnon te vermoorden op een of ander schaapherdersfeest. En misschien voelen we in ons diepste binnenste misschien wel wat sympathie of begrip daarvoor. Dat zou ik me nog wel kunnen voorstellen. Maar wat staat er in Spreuken 16 vers 25? Soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. En zo zal het bij Absalom ook gebeuren. Bij die tekst moet ik altijd aan mijn vader denken. Toen hij in zijn, sommigen kennen hem wel, toen hij in zijn midlife crisis zat, toen wilde hij een motor kopen. Niks mis mee, hè? En hij had al heel veel plannen gemaakt, hij had al boekjes en zo, en hij was al een tijdje mee bezig. Ik denk dat ik toen een jaar of 15 was of zo, of iets ouder. En hij zat op een bepaald moment zat hem in een taverne, zat hem alleen, denk ik, met die boekjes zo voor hem allemaal, want hij wou dan een goede motor uitkiezen. En toen kwam die cafébazin naar hem toe en zei, je gaat een motor kopen. Ja. Zou je dat wel doen? Oh, ja, tuurlijk, waarom niet? Ja, zie je die man daar zitten daar? En dan zat in het hoekje zat een man en die was verlamd. Ja, ik zie die. Ja, die wou ook een motor kopen toen hij zo oud was als u. Nu, pas op, ik heb niks tegen motors, hè. Maar mijn pa en de gaspedalen zou denk ik niet goed gekomen zijn. En toen had hem ook raad gevraagd aan de Heer en toen kreeg hij deze tekst. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Hij heeft geen motor gekocht. Ja, mijn moeder was blij toen, denk ik. En Absalom, die gaat vrijwillig in ballingschap, 3 jaar lang. Maar uiteindelijk, ik ga dat verhaal niet helemaal vertellen, uiteindelijk mag hij dan toch terugkomen van zijn vader. Het is een hele rare geschiedenis, maar het is nooit meer goed tussen hen gekomen. Eigenlijk hielden ze van elkaar, maar er was iets gebroken tussen hen en die relatie is nooit meer goed gekomen. Nu, we hebben net gezien dat aanstoot nemen aan iemand, dat kan leiden tot gevoelens van bitterheid. Maar het kan ook leiden tot een overdreven vertrouwen in jezelf, tot hoogmoed. En dat was hier bij Absalom het geval. Hij is helemaal de weg kwijt. Hij vergeet dat God de controle heeft over elke situatie. Hij wacht niet op de Heere, maar hij neemt de dingen allemaal in zijn eigen handen. En hij gaat een eigen staatsgreep plegen tegen zijn vader. Het is toch niet te geloven. Dat had David nooit gedaan, hè? David was helemaal anders. David heeft hetzelfde meegemaakt. Die was ook door koning Saul achtervolgd geweest. Hij had zich in grotten moeten verstoppen. Hij heeft zelfs een keer de kans gehad tot 2 keer toe om Saul te doden. Maar hij heeft het niet gedaan, want zei hij, Saul is de gezalfde van de koning en het is de Heere zijn zaak. Dus David was het tegenovergestelde daarvan, die wachtte op de Heer. En zo zou je kunnen zeggen dat Absalom symbool staat voor de mens die onafhankelijk zijn weg kiest zonder God. En David staat symbool voor de man van God die weliswaar fouten maakt en serieuze fouten, maar bij de Heer terugkomt en zijn leven in zijn handen legt. Nu, die Absalom, hoe pakt hij dat nu praktisch aan? Ja, als je wilt dat er over u gesproken wordt, ja, dan ga je opvallen, dan moet je opvallen. En dat deed hij. Wat ging Absalom doen? Hij kocht zich eerst een wagenspan, een aantal paarden, met 50 man eromheen. Is er misschien een beetje water of zo? Met 50 man voetvolk eromheen. En dan zetten hem zich aan de toegangsweg naar de stad. En allemaal mensen die dan kwamen die een rechtszaak hadden voor de koning, die eigenlijk in hoger beroep gingen, die hield hij tegen en dan zei hij, ah, maar gaat je naar de koning gaan voor recht, bij de koning, daar is geen recht meer te vinden, hè? Ja, hij sprak natuurlijk vanuit zijn eigen teleurstelling. Ja, hij had geen recht gevonden bij de koning. En dan zei hij, hij legde die mannen goed in de watjes. Die voelden zich gevleid natuurlijk, want de prins van Israël, die heeft hier aandacht voor mij. En dan zei Absalom, als ik rechter was, hè, ik zou het helemaal anders aanpakken. En gij zou met uw zaak, hè, gij zou in het gelijk gesteld worden. En stilletjes aan werd hij populairder en populairder bij het gewone volk.
En
een populist zou je kunnen zijn, ja. En Absalom, die werd populairder, maar het was vanuit een verkeerd hart. Want hij had andere plannen. Hij had schijnheiligheid in zijn hart en hoogmoed. En zo zien we, broeders en zusters, tot wat het allemaal kan leiden als je aanstoot in je hart toelaat. Dat kan bij ons ook gebeuren. Ik weet niet of jullie dat hebben meegemaakt, dat je aanstoot neemt aan iemand. Dat kan ineens komen. Er zijn mensen die heel vaak aan het klagen zijn, bijvoorbeeld over wat er allemaal niet goed gaat in hun leven, of wat er allemaal niet goed gaat in de kerk. En ze nemen aanstoot, ik zeg maar iets, aan de oudste. En dan kan er heel snel verdeeldheid ontstaan. Dat kan heel snel gebeuren, sneller dan we vaak denken. Maar dat kan ook in een huwelijk voorkomen. Het kan voorkomen dat je een aantal jaar getrouwd bent en dat jullie alleen nog maar oog hebben voor de negatieve dingen in elkaar. En dat je eigenlijk de mooie dingen, hè, de dingen waar je verliefd op geworden bent, die zie je niet meer. Ja, dan wordt het wel moeilijk. Je kunt zelfs aan God aanstoot nemen. Hè, als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik had verwacht als ik voor de Heer zou leven dat dit en dit en dit zou gebeuren en dat hij mij dit en dat zou geven en ik heb het niet. En iemand komt pas tot bekering en die krijgt het direct van God. En er komt aanstoot in je hart. Maar wat zegt Jezus? Zegt hij tegen de discipelen van Johannes de Doper, maar ook tegen ons. Zalig zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij. Die een perfect vertrouwen hebben in zijn plan voor jouw leven. Nu, hoe kunnen we dan nu overwinnen die aanstoot nemen? Ja, dat kan bijvoorbeeld door ons niet te gaan zitten focussen op dingen die nog niet gebeurd zijn in je leven. Of de dingen die nog niet goed gaan in het leven van je partner of in de gemeente of op je werk of eender waar. En dat we ophouden met de focus te leggen op de dingen die God nog niet gedaan heeft in ons leven. Maar aan beginnen danken voor wat hij al wel heeft gedaan in ons leven. Voor de vruchten van de geest bijvoorbeeld, die al wel in ons leven zichtbaar zijn. En dan ben je eigenlijk een lofprijzer aan het worden. Ja? Dan wordt je leven eigenlijk geregeerd door dankzegging. En dat is heel goed. En ik wil vanmorgen de vraag bij u neerleggen. Als u naar uzelf kijkt, bent u dan eerder een klager of bent u een lofprijzer? Als ik naar mezelf kijk, ja, ik klaag ook wel eens regelmatig. Hè? Dat is menselijk. Maar het is beter om een lofprijzer te zijn. Nu, nog een paar tips. Vaak vergeten wij heel snel de goede dingen. Hè, die je partner bijvoorbeeld zegt of doet. Dat zijn we heel snel vergeten. Maar als ze eens een keer iets verkeerd hebben gezegd dat ons kwetst, dan weten we dat nog jaren later. Hè. Dat is niet goed. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Misschien zit u in een werkomgeving waar allemaal klagers zijn die de hele dag aan het klagen en aan het zagen zijn. Daar kun je dan niks aan doen. Maar je wordt daar toch door beïnvloed. Als je vaak tussen zo'n mensen zitten die altijd negatief zijn, dan word je daardoor beïnvloed. Maar als je je laat omgeven met dankbare mensen en mensen die lofprijzers zijn bijvoorbeeld, als je daar veel meer optrekt, dan gaat jou dat ook beïnvloeden. Ook belangrijk denk ik dat we dingen op tijd uitpraten. Als u irritatie hebt naar iemand toe, laat het dan niet opstapelen en opstapelen en opstapelen tot de bom ontploft. Want dan komt het vaak niet meer goed. En als laatste puntje heb ik hier nog dat we elkaar vergeven. Leren vergeven. Dat u uzelf ook leert vergeven als u iets fout hebt gedaan. En dat we niet steeds oude koeien uit de sloot halen. En dat we beseffen dat we zelf ook nog heel veel fouten maken. Ik maak in ieder geval nog veel fouten. Misschien u niet, maar jawel, iedereen maakt fouten. Nu, ik wil nog heel even inzoomen op een klein bijbelgedeelte, een paar versen nog. Sorry, ik ben even in de war. Ik ben een beetje te vroeg. Ben hier nog een stukje vergeten, zie ik. David die had in tegenstelling tot Absalom wel een diepe relatie met de Heer. En alhoewel hij veel fouten maakte, groeide hij toch steeds in zijn relatie met God. En David, dat zie je ook bijvoorbeeld als hij moet vluchten voor Absalom. Je zou zeggen, waarom blijft hij niet gewoon in Jeruzalem? Maar dat wilde hij niet, want hij wist, als Absalom je gaat belegeren, dan komen de mensen van de stad in gevaar, dan gaan er doden vallen, we worden misschien lange tijd belegerd, dan komt er hongersnood. Dat wil ik niet. En daarom zie je al een heel andere karaktereigenschap bij David. Hij zat eigenlijk in met andere mensen. Hij dacht eerst aan de ander en dan pas aan zichzelf. Ja, hij zat in een super moeilijke situatie, kunnen het ons niet voorstellen. En hij denkt nog aan de stad Jeruzalem en aan de inwoners van de stad. En hij zegt, ik kan beter weggaan en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Hij vernedert zich onder de machtige hand van de Heere God. Je moet eens voorstellen hoe dat voor de grote koning David geweest moet zijn. Een hele tijd heeft hij rondgezworven. Hij moest rekenen op de goodwill van eenvoudige mensen om hem eten te geven. Hij wist niet hoe het ging aflopen. Ik denk wel dat hij beseft heeft in zijn hart, dit heeft te maken met wat God mij voorzegd heeft, als gevolg van mijn zonde met Bathsheba en met Uria. Maar hij heeft zijn leven in de handen van de Heere overgegeven. Hij is ten volle bereid om alles uit de hand van God te ontvangen. Wat God doet, dat is goed. Vind ik heel indrukwekkend. En hier zie je ook dat de koning David een soort voorafschaduwing is van Jezus Christus zelf. Die in de tuin van Gethsemane ook zei van, Vader, het lijden is ontzettend zwaar. Maar niet mijn wil, maar uw wil mogen geschieden. Zijn er vandaag ook nog mensen die bij tegenslag en verdriet in hun leven, net als David, net als de Heer Jezus, uit de grond van hun hart kunnen zeggen en durven zeggen, wat God doet, wat Hij wil, dat is het beste. Dan wil ik met u lezen hoofdstuk 16. Enkele korte verzen nog. Ja, van 2 Samuel, hoofdstuk 16, vers 5. Daar maakt hij wat mee, hè? Dus hij is op de vlucht. Dus 2 Samuel 16, vers 5 tot 14 ga ik nog lezen. Zodra David bij Bachurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul, een zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning en zijn gevolg met stenen. Hij vloekte en schreeuwde, maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou en geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Dat is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Joabs broer, Abizai, zei tegen de koning, hoe waagt dat hondsvot, in een andere vertaling staat die dode hond, mijn heer en koning te vervloeken. Uit de weg jullie, ik sla zijn kop eraf. Maar de koning zei, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Hij vervloekt mij, en wat dan nog? Dat heeft de Heer hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan? Hoe waagt hij het? En tot het hele gezelschap vervolgde David, luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken. De Heer heeft het hem immers ingegeven. Misschien merkt de Heer mijn ellende op en vergoedt hij me later de vervloeking van vandaag. Toen zette David en zijn gevolg zich weer in beweging. Simi bleef op een iets hoger gelegen bergrichel, vloekend en tierend, met hem meelopen. Gooide met stenen en joeg stofwolken op. Ten slotte kwamen de koning en zijn soldaten aan in Arjefim en daar konden ze uitrusten. Jongens. Wat maakt David hier allemaal mee? Nu, wat was er nu aan de hand met die Simei? Dat was een nakomeling van koning Saul. En die hadden nooit kunnen verkroppen dat David koning was geworden in plaats van Saul. En dan begint hem daar in vers 6 met stenen te gooien naar David, alsof David de ergste crimineel is. Dan zegt hem in vers 8, even kijken. Je hebt je de troon van Saul toegeëigend, nu wreekt de Heer het bloed van Saul aan jou. Dat was natuurlijk de grootste onzin. Dat had er helemaal niets mee te maken. Maar die Simaï, het was een heel uitgewaakte zaak. David is schuldig aan de dood van Saul en zijn zonen. Ik weet niet of u dat al meegemaakt hebt, dat mensen tegen u, in komen te staan, hè, in een soort dat ze u aanvallen, ja, of dat mensen iets tegen u hebben. Ik heb dat al een aantal jaren geleden heb ik dat meegemaakt. En wat je dan heel vaak ziet, dat die dan geen objectiviteit meer hebben precies. Die is precies weg. Zij hebben hun eigen gedachten, zo is het, dit is er gebeurd, voilà. En ze gaan nu allemaal dingen in de schoenen schuiven, die eigenlijk niet met de waarheid overeenstemmen. Dat is hier het geval. Maar wat belangrijker is, hoe reageert David? Zijn manschappen vragen, mag ik hem alsjeblieft de kop afslaan? Maar hier is David weer een soort voorafschaduwing van het karakter van Jezus Christus. Ja, want als ze Jezus in de hof van Gethsemane komen arresteren, dan pakt Petrus ook zijn zwaard. Hij slaat nog een oor af van een of andere dienaar en dan zegt Jezus, nee, steek het terug in de schede. Want dit is niet de bedoeling. En hier is David eigenlijk een type van Christus, die toen hij gescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik wil nog wel even erbij zeggen dat dat niet betekent dat wij altijd maar alles over ons heen moeten laten komen en dat we nooit voor onszelf mogen opkomen. Hè? Dat bedoel ik daar niet mee te zeggen. Maar David wist dat de hand van de Heere in dit alles was. En daarom zegt hem ook in vers 12, misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven. Ten slotte, broeders en zusters. David weigerde om aanstoot te nemen. Hij weigerde om bitter te worden. Ondanks dat het enorm pijnlijk en teleurstellend moet zijn geweest. Zijn eigen zoon die hem naar het leven staat. Hij wilde geen klager worden. En uiteindelijk herstelde God hem in zijn koningschap. En als we dan de psalmen lezen en je leest de psalmen van David. Dan is dat eigenlijk de grootste lofprijzer die wij in de Bijbel tegenkomen. Maar bij Absalom, daar is het niet goed mee afgelopen. Dat ging van kwaad naar erger. En uiteindelijk is hij een gruwelijke dood gestorven, hangend met zijn haren tussen de takken. En God had zoveel meer door Absalom kunnen doen. Maar hij wilde zijn leven zelfstandig leiden, zonder God, onafhankelijk. Broeders en zusters, laten wij een leven leiden van dankbaarheid. Een leven van lofprijs. Laten we God danken voor alle dingen die hij al in ons gedaan heeft, die hij al in de gemeente gedaan heeft, die hij al in ons gezin heeft gedaan. Laten we geen klagers zijn, maar laten we lofprijzers zijn. Laten we geen aanstoot nemen aan elkaar, maar het overgeven aan de Heer. Laat al uw verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaren of bewaken in Jezus Christus. Amen. Thank you.